Tweede King over 2 Timotheus 1, maar ik begin, gemeente, met een citaat uit een andere brief van Paulus. Hij zegt ergens in het begin van de tweede Korinthebrief: en wie is tot deze dingen bekwaam? Deze dingen, dat gaat dan over de ambtelijke dienst. Dienen in Gods koninkrijk. Hij spreekt in dat verband over het dragen van het woord van God. En wat is dat een mooie uitdrukking, mannen, broeders, ouderlingen, diakenen, voor wat ons in het bijzondere ambt eigenlijk ten diepste te doen staat. Het dragen van het woord God. In de kerk, aan de huizen, dat woord naar de mensen toedragen. Maar wie is tot deze dingen bekwaam, zegt niet maar een of andere gewone dominee of ouderling of diaken. Maar dat zegt dan die in onze ogen grote heidenapostel Paulus. Als hij zich dat al afvraagt, hoe moet het dan met ons? Ja, want die vraag, wie is tot deze dingen bekwaam, kan ook op ons afkomen. Ook op de dag als iemand ja-woord geeft voor het aanvaarden van een ambt. En dan is het volstrekt duidelijk, dan is het antwoord op die vraag, wie is bekwaam, niet bij mensen te vinden. En dat antwoord moeten we ook maar niet bij mensen gaan zoeken. Gelukkig geeft Paulus in datzelfde verband trouwens aan waar het antwoord wel ligt. Onze bekwaamheid, zegt hij even verder, is uit God die ons deze bediening gegeven heeft. Een bediening die niet bestaat in de letter, maar in het vervuld worden met de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En zie gemeente, daar hebt u dan weer het diepste geheim van het kerk zijn, van het ambtsdrager in de kerk zijn, van het bekwaam gemaakt worden en het vruchtbaar in de kerk zijn. Wij komen opnieuw op datzelfde punt terug waar we eigenlijk alle diensten sinds Pinksteren voortdurend weer terugkomen. Wij worden opnieuw gewezen op de persoon van de Heilige Geest. En datgene wat in onze tekst dan over die geest wordt gezegd, gemeente, denkt u niet van, nou, dat is dan een mooie tekst voor een ouderling of voor mensen in hun ambt. Als wij het goede zicht hebben op de christelijke gemeente, dan weten we toch, we hebben hier geen geestelijken en leken. Wij worden allemaal geroepen om onze plek in te nemen. En er is ook nog zoiets als een algemeen ambt aller gelovigen. Gemeente, laten we dan met de broeders en met de nieuw te bevestigen broeder ook voor onszelf naar deze tekst gaan luisteren. Waar we boven schrijven, de geest die bekwaam maakt. Dat is het thema voor deze dienst. 3 gedachten. De noodzaak van die geest, de gave van die geest en de vruchten van die geest. De geest die bekwaam maakt. De noodzaak, de gave en de vruchten van die geest. Ik zei het al bij de aankondiging van de schriftlezing vanavond. We hebben hier een brief van een vader aan een zoon, aan een geestelijke zoon. Daar is, u weet dat, een hele bijzondere band geweest tussen deze schrijver en deze lezer, Paulus en Timotheus. Als je wil weten waar dat ooit begonnen is, dan moet je terug naar het 16e hoofdstuk van het boek Handelingen. Tijdens de tweede zendingsreis komt Paulus onder andere in de gemeente van Lystra, ergens in Turkije. Hij wordt daar voorgesteld aan een nog jonge man die een discipel blijkt te zijn. Hij heeft een wat aparte afkomst, want hoewel zijn vader een heiden is, is zijn moeder van Joodse kom af. En die moeder heeft hem ook opgevoed in het Joodse geloof. Die vader heeft verder kennelijk geen rol van betekenis in zijn opvoeding gespeeld. Maar die moeder des te meer en de oma ook. U heeft in vers 5 gelezen dat die allebei daar genoemd worden. Uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice. En die opvoeding is niet ongezegend gebleven. En niet alleen hebben ze hem het Joodse geloof bijgebracht, maar wanneer Paulus hem tegenkomt in Handelingen 16, dan is hij daar inmiddels lid van de christelijke gemeente. Hij is discipel, staat daar. En het is toch iemand geweest met wie Paulus niet alleen een bijzondere band heeft gekregen, maar hij heeft ook in hem bepaalde dingen opgemerkt waarom hij zei, Timotheus, jij moet mijn assistent worden, mijn medewerker. En zo is Timotheus in het dienstwerk van Paulus betrokken geraakt. Een hele innige en tere band is dat geworden. U leest zowel aan het begin van deze brief als aan het begin van de eerste brief in beide versen 2... dat daar van die vader-zoon-relatie wordt gesproken. Dat is voor die jongen ook wat geweest. Zijn eigen vader heeft hem geestelijk niet gegeven wat hij moest weten. Hij heeft hem niet opgevoed in de vrezen des Heren. Maar nu heeft Timotheus iemand anders gekregen die als een vader voor hem is geworden. En die hem dan noemt mijn oprechte zoon in het geloof en mijn geliefde zoon. U hoort daarin inderdaad dus de liefde doorklinken, de verbondenheid. Voor Paulus ook niet onbelangrijk, zeker als hij deze tweede brief schrijft. Afscheidsbrief van de apostel, vergeet het niet. Dit is de laatste brief die we van hem hebben, waarin hij het ook aankondigt. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande, 2 Timotheus 4. Maar voordat straks het vonnis over de apostel geveld zal worden en zijn hoofd zal vallen onder het zwaard van de beul, wil die toch nog heel graag Timotheus in levende lijven zien. En dat is haast ontroerend als je dat dan aan het eind van deze brief leest, in dat vierde hoofdstuk, Timotheus, benaarstig u haastig tot mij te komen. Vers 21, een halve bladzij verder nog een keer. Benaarstig u om voor de winter te komen. Timotheus, ik zie er naar uit. Dat we elkaar in de armen sluiten en elkaar bemoedigen. Nu kan het nog. Ja, en dat is niet alleen iets geweest van die apostel die aan het eind van zijn leven is gekomen. Maar ook Timotheus zelf is iemand geweest die die bemoediging van de kant van zijn geestelijke vader best nodig heeft gehad. We krijgen uit wat we van hem weten de indruk, en misschien heeft dat ook wel met zijn leeftijd te maken, maar toch ook wel met zijn karakter, dat het iemand is geweest die nou niet zo heel sterk in zijn schoenen stond. Iemand die zich gauw zorgen maakte, gauw bevreesd was. Wordt niet voor niks hier in onze tekst over de geest der vreesachtigheid gesproken. Want er zijn in het begin van deze brief meer aanwijzingen dat Timotheus iemand is die op zijn tijd een bemoediging nodig heeft. Die weer gewezen moet worden op de krachtbron waar die uit mag putten en waar die uit moet putten. U zou daar eens al lezend in deze brief op moeten letten, hoe vaak het woordje gesterkt worden in deze brief voorkomt en ook het woordje schamen. Niet beschaamd zijn, Timotheus. We hebben niks om ons voor te schamen. Maar ik weet wel hoe jij in elkaar zit, zegt Paulus. Ik weet wel met hoeveel mensenvrees jij bezet kunt zijn. Maar schaam u het evangelie niet. Schaam u, vers 8, het getuigenis onzes Heren niet. Kennelijk is dat een karaktertrek van deze jongeman. Om in zijn schulp te kruipen. En in die zin heeft hij zijn karakter tegen als het gaat om de plek die hij in moet nemen. Iemand die de wereld rond moet om het evangelie nou juist vrijmoedig aan te prijzen. Maar ja, gemeente, toen ik daar zo aan het mediteren was over die tekst, toen dacht ik, ja, die Timotheus heeft zijn karakter tegen. Maar zou er iemand in Gods kerk en in Gods koninkrijk zijn van wie je kunt zeggen, die heeft zijn karakter mee? Of is dat een ontdekking die ieder mens moet doen? Dat met de dingen die jij meebrengt en die jij in huis hebt en die jij ook erfelijk meegekregen hebt of vanuit je opvoeding, dat dat allemaal dingen zijn waar de genade van God doorheen moet. Waar die genade soms overheen moet. Omdat je van jezelf niet geschikt bent. Ja, dat kan komen omdat iemand meer mensenvrees dan godsvrees heeft. Kan ook andersom natuurlijk. Iemand die juist wel denkt dat hij geschikt is. Iemand die juist wel zegt, we stropen de mouwen op en we beginnen eraan. Iemand die in overmoed, in ijdelheid, met een verkeerde zelfverzekerdheid aan de slag wil. In feite moet dan zowel die bevreesde als die overmoedige dezelfde les leren die ik net uit 2 Korinthe 3 aanhaalde. Onze bekwaamheid kan alleen maar zijn uit God. Maar eerlijk gezegd is het dan toch ook weer niet verkeerd als een mens om te beginnen tegen de dingen opziet. Als het dan maar niet brengt naar die geest der vreesachtigheid. Daar staat eigenlijk een heel naar woord trouwens in de grondtekst. Daar staat eigenlijk meer iets van lafhartigheid. Nee, zo niet. Maar dat besef zelf niet bekwaam te zijn, dat bij God laat uitkomen om bij hem te vragen wat je als mens mist. En wat die geest van God alleen maar kan geven. Ik ga er nog even op door. Als het nou gaat om die geest die in onze tekst genoemd wordt. Ik ga straks nog wat meer natuurlijk op die woorden in die daarbij genoemd worden. Maar dat die geest dus onmisbaar is. De noodzaak van de geest. Of je nou ouderling wordt of diaken bent. Dominee mag wezen, of gewoon gemeentelid en een plek hebt in de gemeente, waar dan ook, hoe dan ook. Maar waarom heeft een mens nou die geest zo nodig? Ook voor het dienen in de gemeente. Nou, daar zijn bijvoorbeeld, ik noem maar een paar dingen, de geestelijke vijanden die Gods kind en Gods knecht op zijn pad vindt als die de Heere wil dienen. God dienen geeft een strijdend leven. Vandaar dat je nog niet verder, niet zo ver na onze tekst het beeld tegenkomt van een soldaat op een slagveld. Heb geen romantisch beeld van christen zijn, jongens en meisjes. Het is een heerlijk leven, maar het is ook een strijdend leven. Iemand die God kent en de Heere Jezus volgt, dat is, zegt 2 Timotheus verderop, een soldatenleven. En dat kan er zelfs voor zorgen dat je krijgsgevangen wordt gemaakt. Die man die brief schrijft, die zit volgens de schriftlezing achter slot en grendel in afwachting van zijn proces. Strijden werd voor Paulus lijden. Ja, voor dat lijden, gemeente, dat is ook een aspect. Daar hoeft een mens niet per se voor achter de tralies te zitten, hoor. Kun je ook als ambtsdrager op allerlei manieren mee geconfronteerd worden. Lijden om Jezus wil kan ook bijvoorbeeld inhouden onrecht moeten verdragen. Zuchten over zorgen en zonden die je tegenkomt in het leven van mensen die aan je zorgen zijn toebetrouwd vanwege je ambt. De last van de gemeente op je schouders voelen drukken. En voelen dat je als mens daar niet tegen opgewassen bent. Het stuiten op onbekeerlijkheid, dat is ook een last. Het stuiten op wereldsgezindheid. Het stuiten op dode rechtzinnigheid en je onmacht voelen. Ik kan de mensen niet veranderen. Ik kan ze niet bekeren. En daarbij, wie ben je nou eigenlijk zelf? Ben je dan een mens met genade? Maar dan ben je hooguit een tweemens. Altijd nog die stoorzender van die oude mens ertussen. Ook van je karakter. En hoe verder je in het leven komt, hoe meer je gaat zien, ik ben beperkt. Ik ben een mens met eenzijdigheden. Ik ben een mens met gebrekken en met karakterfouten. Inderdaad, gemeente, wie is dan tot deze dingen bekwaam? Nou, Paulus die weet best hoe Timotheus met zijn ambt worstelt en hoe hij ook qua karakter in de dingen staat. En wat gaat Paulus nou doen om deze jonge man te bemoedigen? Hij geeft hem niet een klap op zijn schouder. Koop op. Zie het niet zo somber in. Wat kan een mens allemaal zeggen om een ander moed in te spreken? Hij zegt ook niet, joh, ik weet best hoe dat is. En ik heb er zelf ook het nodige van meegemaakt. Wij zitten in hetzelfde schuitje. Dat is uiteindelijk ook maar een schrale troost. Nee, hij herinnert in het vers voor onze tekst, u moet daar eens even naar kijken, herinnert hij Timotheus aan een bijzonder moment in zijn leven. Moment dat je misschien het beste kunt vergelijken met wat vanavond met broeder Dekker gebeurt. Er is een moment geweest ook in het leven van Timotheus dat hij openbaar bevestigd is in het ambt. En zoals over de nieuw te bevestigen ouderling verschillende malen in deze dienst de handen van de dienaar worden opgeheven als een zegen wordt uitgesproken. Zo is dat in die dienst ook gebeurd. Toen Paulus Timotheus heeft bevestigd, toen heeft hij niet alleen zijn handen over hem opgeheven, maar heeft hij hem de handen opgelegd. En daarbij, Timotheus, heb jij toen een gave ontvangen. De gave, en dat is wat dan in onze tekst wordt uitgewerkt, van die geest van God. Maar nou meteen oppassen, gemeente, voor een verkeerde conclusie. Die geest heeft Paulus niet als het ware doorgegeven door dat ritueel. Zo zou misschien in de Romeinse kerk het wel worden uitgelegd, want zo geloven ze dat daar wel. De apostolische successie, de ene priester naar de andere toe, die geeft de wijding door. En dat gaat eigenlijk automatisch. Als die priester zijn handen op die andere legt, dan gaat de wijding, dan gaat de geest op die ander over. Maar Gods geest, gemeente, is te vrijmachtig en te goddelijk om zich automatisch van de ene zondaar aan de andere te laten doorgeven. Begrijpt u? Nee, als Timotheus op dat moment onder die opgelegde handen de gave van de geest ontvangt, dan zit daar nog een geheim in. Wat we al wel eerder in de afgelopen weken met elkaar gedeeld hebben, maar wat ik u graag nog een keer in herinnering breng. Hoe gaat dat? Als de gave van de geest ontvangen wordt, dat is altijd een zaak van gelovig ontvangen met die lege handen van die zondaar die zegt, Heer, ik ben het niet waard en ik heb het niet verdiend, maar wees mij zondaar genadig. Het ontvangen van de gaven van de geest, gemeente, het is een zaak van geloof en het is een zaak van gebed. Zoals we u ook aan het eind van deze dienst naar huis zullen sturen. En let daar maar op, jongens en meisjes, als het zover is. Als de dominee dan de gemeente die gaat staan naar huis stuurt en zegt, gemeente, ontvang met biddende harten de zegen des Heren. Nou, dat geloof dat biddend Gods zegen verwacht en ontvangt, dat is in die Timotheus dus aanwezig geweest. Paulus zegt dat ook in vers 5. Dat geloof dat eerst in je oma en in je moeder heeft gewoond, en ik ben er zeker van, Timotheus, dat het ook in u woont. Zo heeft hij ontvangen wat God te geven had. Daar gaat het nou maar om, gemeente, in het ambtswerk, in het lid van een gemeente zijn, in het christen zijn, in het zalig worden, want waar gaat het om in de kerk? Het gaat erom dat we door genade toekomst hebben, dat we om Jezus wil met God verzoend worden. Maar daarin gaat het allemaal, gemeente, om wat de Heere te schenken heeft en wat ik als bedelaar ontvang. Het gaat niet om wie ben ik. Het gaat niet om wat heb ik. Het gaat ook niet om wat kan ik. Maar wat heeft God te schenken? En let u dan eens even op die tekst, gemeente. Vers 7. Die woorden, God heeft gegeven. Ja, hij heeft niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Maar die twee woorden, die straks ook gaan verklaren wat hij dan wel gegeven heeft. Die twee woorden gaan voorop. En zo moet het ook zijn. Want dat maakt het grote verschil in een mensenleven. Niet wat heb je allemaal in je mars. Heb je een goed verstand misschien? Heb je een antenne voor de mensen? Sta je goed bekend? Heb je een status? Wat de mens ook allemaal mee zou kunnen brengen, dat telt allemaal niet, gemeente. Als ik in de Bijbel kijk, wat voor soort mensen er geroepen worden in de dienst des Heren. U had ze niet uitgezocht. Wij hadden ze niet geselecteerd. Maar als de geest in het leven van die mensen gaat werken, dan worden ze bekwaam. Dan roept God een stotterende Mozes achter een kudde schapen vandaan om 40 jaar lang de leidsman van een volk in de woestijn te worden. En hij moet om te beginnen in de troonzaal van de farao gaan staan om daar namens God te gaan spreken. Maar die man, gemeente, wordt ingewonnen en bekwaam gemaakt. En dan roept God een Jeremia in zijn dienst die zelf moet zeggen, Heere, ik ben te jong. En God gaat hem bemoedigen en bekwamen. Hij roept een ongeletterde visserman achter zijn netten vandaan. Aan de rand van het meer van Galilea. Mensen waarvan je denkt, moeten die straks de wereld in? Moeten die voor koningen en keizers gaan preken en gaan spreken van de Heere Jezus? Waar moet het heen? Wat zal er van terechtkomen? En let niet alleen op hun afkomst, let op hun karakter. Die impulsieve Petrus, moet die het gaan doen? Leiding geven aan de kudde Gods? Die pessimistische Thomas, moet die mensen inspireren om christen te zijn? Die twee broers, die Boanerges genoemd worden vanwege hun opvliegende karakter, zonen des donders, moeten die straks met geduld en wijsheid leiding geven aan de eerste christengemeente? En nota bene de man die onze brief schrijft, gemeente. Stel je voor dat u hem nog als Saulus had meegemaakt. En u had moeten raden uit een lijst van 10 namen wie de volgende apostel des Heren zou worden. U had hem nooit aangestreept. Nooit. Wie was er meer ongeschikt dan Saulus van Tarse? Maar de geest moet maar komen, gemeente. God moet maar gaan geven. En bekwaammaking schenken. Ja, dat maakt het grote verschil. Ik besef intussen dat dat niet alleen een bemoediging is voor iemand die zegt, ik heb het niet en ik kan het niet. Maar dat dat ook natuurlijk weer een enorme tegenvaller is voor mensen die hier zitten en die dachten dat ze het wel konden. U bent vandaag al meer teleurgesteld, onbekeerde vriend. Want vanmorgen heb ik ook iets gezegd uit een brief van Paulus over mensen die de geest missen. Natuurlijk mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Mens zonder geest en zonder genade, die is onwaardig en onnut en ongeschikt. Leefden we dat nou maar meer in, onbekeerde? U zou er meer van gaan bidden. En u zou minder van uzelf denken. U zou meer verwachting van de Heere Jezus krijgen. U zou dagelijks om de geest gaan smeken. En als je nou wel iets van die geest in je leven hebt ontvangen, dan blijft het ook een verootmoedigende les hoor. Alleen datgene wat van God komt, heeft waarde. En zo moet het ons allemaal op de knieën brengen. Of dat nou voor het eerst is of weer opnieuw. Maar als een smekeling de geest gaan afsmeken. En dat gebed wat rondom Pinksteren nog wel eens wordt gezongen. Och, schoont gij mij de hulp van uw geest. Och, gemeente, laat het van ons allemaal een dagelijks gebed zijn. Gelooft u niet dat onze gemeente daar de vruchten van zou plukken? Dat u daar persoonlijk de vruchten van zou plukken. Stel je voor dat iedereen die vanavond in de kerk is, ook de kinderen, dat iedereen voordat die vanavond gaat slapen, dat gebed met zijn hart gebeden heeft. Zou de Heere er niet naar horen? Zou die er geen vrucht op geven? Nou, wat zijn dat dan voor vruchten die een mens krijgt als hij de geest van Pinksteren ontvangt, gemeente? Onze tekst noemt drie dingen. En eigenlijk betreft dat drie namen van de Heilige Geest. Het deed mij trouwens denken aan die tekst die we 14 dagen geleden op eerste Pinksterdag voor ons hadden uit 1 Korinthe 2. Daar had je ook een naam van de Heilige Geest. En daar ging het ook over ontvangen. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Paulus sluit daar eigenlijk hierbij aan. En nou noemt hij naast die naam nog drie andere namen. De Heilige Geest is ook de geest der kracht, de geest der liefde en de geest der gematigdheid. Ik loop ze even langs. Maar niet voordat ik eerst nog even iets gezegd heb over die eerste geest uit vers 7. Dat is dus niet de naam van de Heilige Geest. Hij is niet de geest der vreesachtigheid. Oftewel, ik zei dat al, de geest der lafhartigheid. Die geest hebben we namelijk van onszelf al. Ik zei het net al. Dat kan ook wel eens schuld worden voor God. Dat kan ook wel eens een strijd geven. Ook het leven van een ambtsdrager. En je zegt, Heere, ik heb meer mensenvrees dan godsvrees. Zie er zo tegenop. En altijd maar weer zit ik daar aan te denken. Wat vinden de mensen er nou van? Wat zegt men ervan? Is men tevreden met wat ik doe? Daar moeten we vanaf. Daar moeten we vooral als ambtsdragers vanaf. En ik las van de week iets in de krant over die reformator van Schotland, die ik meen 500 jaar geleden is geboren, John Knox. Van John Knox, die ook een heleboel heeft moeten verdragen in de dienst van het evangelie, is bekend geworden hoe hij door genade onverschrokken was tegenover allerlei mensen die hij op zijn pad vond, ook hoogwaardigheidsbekleders, zelfs koningen. En weet je wat ze van John Knox zeiden? Het was een man die geleerd had om eerst God te vrezen en om daarna niemand meer te vrezen. Heeft u het ook wel eens gebeden, gemeente? Ik heb het wel eens gevraagd, Heere, wilt u mij ook die geest geven? Om eerst u te vrezen en daarna geen mens te vrezen. Vervolgens, hoe heet de Heilige Geest wel? De geest der kracht. Was dat nou een bemoediging voor iemand die zich zwak weet als ambtsdrager, als aanstaande ambtsdrager, als vrouw van een ambtsdrager en van een aanstaande ambtsdrager, als gemeentelid? Je voelt een roeping, je hebt een taak voor jezelf persoonlijk, in je gezin, op een vereniging of in een commissie. Je ziet ergens je plek in het koninkrijk, maar het komt voortdurend op je af. In mij is geen kracht. Er is een geest die heet, die heeft als bijnaam de geest der kracht. En misschien mag ik u iets persoonlijks vertellen, gemeente, hoe de Heilige Geest die kracht nou wil doorgeven aan zondaren. Ik heb in mijn eigen leven gemerkt, dat gaat via het woord. Soms kunnen mensen wel eens vragen ook, hoe hou je dat vol? Ambtsdrager zijn, ook als mensen van bepaalde omstandigheden op de hoogte zijn. Hoe houdt de mens dat nou eigenlijk vol? In een gemeente dienen als ambtsdrager. En die geest is de geest der kracht. Maar hoe krijg je die kracht? Het geheim, gemeente, ik geef het u graag door. U mag het zelf beproeven. Het onderzoeken van en het vervolgens doorgeven van het woord. Broeders, is een wonderlijke bron van kracht. Alleen, stel je nou voor dat de mens alleen kracht kreeg van de Heilige Geest. Hij kreeg iets van de Geest waardoor die sterk is. Nou, ik zal u vertellen, mensen die krachtig zijn, ook krachtige persoonlijkheden zijn, daar kun je vervolgens ook weer de nodige last van hebben. Als mensen niet meer hebben dan een rechte rug, die kunnen ook over een ander heen walsen. Het kan ontaarden in fanatisme, schreef een uitlegger. En ik geloof dat het waar is. Iemand die alleen maar krachtig is en van geen ophouden weet. Hij kan ook een fanaticus worden. Nee, dan noemt Paulus niet voor niets in één adem nog een bijnaam van de Heilige Geest. De geest der kracht en der liefde. Dat zo belangrijke woord in het leven van het geloof. Dat onmisbare, lees 1 Korinthe 13. Al heb je alles en alles bij elkaar, een hele geestelijke bibliotheek van dingen, en je mist de liefde, dan is het helemaal niks. Want die liefde, dat is nou het wezen van God. Dat was de kern van de zelfovergave van de Heere Jezus. Dat is wat de geest een mens leren moet. Om die ander op het oog te hebben. Om dit heil van die ander te zoeken. Om wel krachtig te zijn, maar in de liefde waarin je Christus zelf mag navolgen. En als je zelf iets van die liefde gesmaakt hebt, zou dat niet de beste manier zijn? Om zelf te weten van de opzoekende liefde van de goede herder. Om zo dan ook een ander in liefde te zoeken en te dienen. Ten slotte nog een bijnaam. De geest der gematigdheid. Niet zo makkelijk uit te leggen. Ik lees u een paar vertalingen voor. Wat is gematigdheid? Je bezonnen gedragen. Jezelf beheersen. Je gezonde verstand gebruiken. Niet roekeloos zijn. Niet onbescheiden zijn. Je geest onder controle houden. Laten we zeggen, je geest onder de controle van het woord. En van de geest laten stellen. Wat een zegen dat ook dat van de Heere mag worden gevraagd. En dat dat ook een aspect is van wat de Heere door zijn geest wil schenken. Opdat als we in het koninkrijk aan het werk gaan, we de gemeente niet stuk maken. In onze ijver. Maar dat we echt mogen opbouwen en dienen. Gemeente, zo mocht ik u weer iets vertellen over de persoon van de Heilige Geest. De geest der kracht, der liefde en der gematigdheid en niet van lafhartigheid. En wat ik u eerder gevraagd heb, vraag ik u weer. Ben u nou wel blij dat het Pinksteren geweest is? Zonder Pinksteren was alles verloren. Al was het Goede Vrijdag geweest, al was het Pasen geworden, al was de Heere Jezus ten hemel gevaren. Zonder geest waren we nog nergens. Dan kwam er geen toepassing van het heil, maar dan kwam er ook geen bekwaammaking. En nu die geest gekomen is, mag een mens met verwachting gaan dienen. Welbiddend. Steeds maar weer vragend. Uw goede geest, geleide mij in een effen land. Amen.